U luistert naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee C. Zonneveld uit het thema Liefde. De aflevering vandaag heeft de titel Doel van de Liefde. Als twee jonge mensen elkaar in de kerk het jawoord geven, beloven ze niet alleen elkaar lief te zullen hebben, maar ook heilig met elkaar te leven. U kunt dit lezen in het klassieke huwelijksformulier. Aan de bruidegom wordt gevraagd of hij heilig met zijn vrouw wil leven. Vervolgens krijgt de bruid dezelfde vraag. Dat is opmerkelijk. Het doel van het huwelijk is kennelijk niet alleen dat je van elkaar geniet, dat je elkaar tot een hand en voet bent, dat je kinderen brengt tot Gods eer, maar ook dat je die ander stimuleert om te gaan in de weg die de Heere wijst. Voor de man ligt daar zelfs een bijzondere, ja een dubbele roeping. Hij is immers gezet tot het hoofd van de vrouw, opdat hij haar op een verstandige wijze zou onderwijzen, troosten en beschermen. Je herkent misschien de uitdrukking wel, dan staat er iets heel moois achter. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Daarmee zitten we ineens in Efeze 5. Laten we luisteren naar de versen die ditmaal aan de beurt zijn. Vers 26 en 27. Maar ik begin bij vers 25, om het verband weer even helder te hebben. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf een heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn, heilig zijn en onberispelijk. De apostel Paulus spreekt hier over het doel dat Jezus had met zijn liefdevolle overgaven aan het kruis. Hij wilde niet alleen zijn bruid verzoenen met God, hij wilde niet alleen haar schuld betalen en Gods toorn blussen, hij wilde niet alleen vergeving voor haar verdienen en het eeuwige leven, maar hij wilde ook iets anders. Hij wilde haar ook heiligen, dat wil zeggen, haar apart zetten voor zijn vader en haar toewijden aan zijn dienst. Hij wil haar reinigen van de smet van de zonde en van de verdorvenheid die aan haar kleeft. Hij wil haar als het ware onderdompelen in een waterbad door het woord. Daarvan geeft hij een teken in de heilige doop. Door dat waterbad verzekert hij haar ervan dat zijn bloed wast en reinigt van alle zonde. Hij wil haar de reinigende kracht van zijn woord doen ervaren. Kortom, hij wil haar heilig maken. Ja, meer, hij wil haar ook heerlijk maken. Ze moet een stralende bruid worden. Zo moet de bruid worden, als we het lezen in Psalm 45. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Ze moet een bruid worden die geen vlek meer heeft, iets dat wijst op haar vuile afkomst. Ze mag zelfs geen rimpel meer hebben, dat wijst op ouderdom en aftakeling. Hij wil dat ze heilig is en onberispelijk. Hij aanvaardt haar zoals ze is, maar hij maakt haar tot wat ze wezen moet. Zo groot is zijn liefde dat hij geen rust heeft totdat het zover is. Wat bijzonder zijn deze twee versen uit Efeze 5. De Heer Jezus doet geen halfwerk. Hij maakt niet alleen zalig, hij maakt ook heilig. In Engelstalige landen zegt men, hij maakt niet alleen happy, maar ook holy. Het een is trouwens aan het ander verbonden. Zou een kind van God happy zijn als hij of zij ook niet holy zou worden? Zijn rechtvaardiging en heiliging van elkaar te scheiden? Is Christus alleen de redder of is hij ook koning? Als we de Bijbel een klein beetje kennen, weten we het antwoord wel. Hij is allebei. Hij is door God gegeven tot wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Ken jij hem al? Ken je hem echt? Heb je hem al nodig gekregen als profeet, als priester en als koning? Als het recht ligt in je hart, zoek je hem niet alleen om in de hemel te komen, maar ook om de weg naar de hemel te bewandelen, de weg van de heiligmaking. Dan wil je niet alleen sterven met Gods volk, maar ook leven met dit volk. Net als Mozes in Egypte. Dan struikel je nog dagelijks en je bent op de weg nogal eens kwijt. Maar het is toch je gebed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dan moet je met verdriet ervaren dat je hier niet kunt zijn wie je zo graag had willen zijn. Dan krijg je Christus des te meer nodig. Hij wordt je zo lief, juist omdat hij de eerste en de laatste is. Hij is de eerste in zijn opzoekende liefde en de laatste in zijn onfeilbare trouw. Hij, de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Heel duidelijk blijkt dit uit de paar versen die we nu samen gaan overdenken. Is het je ook opgevallen dat hier staat, opdat hij haar zichzelf zou verheerlijk voorstellen? Je zou er zomaar overheen lezen. Maar dat staat er wel. Eigenlijk is het vreemd wat hier staat. Waarom is dat zo vreemd? In de cultuur van het oude Midden-Oosten, net als in de cultuur van het huidige Afrika, is het doorgaans niet de bruidegom die de bruid klaarmaakt voor de dag van de bruiloft. Het is de bruid zelf die dat doet. Daarnaast is ook de vader van de bruid erbij betrokken, of het is een vriend van de bruidegom die ervoor zorgt. Hier in Efeze 5 gaat het anders. Hier is het de bruidegom zelf die zijn bruid toebereidt. Je doet het niet zelf. Anderen doen het evenmin, ook al zijn er vrienden van de bruidegom die als middel mogen dienen, de knechten van God, die ook mogen meewerken in dit grote werk. Uiteindelijk is het de hemelse bruidegom zelf die het doet. Hij is het die door zijn lijden en sterven de zaligheid voor haar heeft verdiend. Hij is het die door zijn geest die zaligheid thuisbrengt en toepast aan haar hart. Hij is het ook die haar reinigt en heiligt. Het is van A tot Z zijn werk. Het is uit hem en door hem en daarom ook tot hem. Hij stelt die bruid heerlijk voor aan zichzelf. Hij moet het allemaal zelf doen. Dat heeft iets verdrietigs. Het heeft tegelijkertijd iets beschamends. Maar, o wonder, hij wil het ook doen. Nu al is hij bezig zijn bruidsgemeente toe te bereiden voor de dag van de bruiloft. Ja, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Ze zijn nog onderweg en er moet nog veel met hen gebeuren. Er moet nog zoveel van af. Er moet nog zoveel bij. Hij staat ervoor in. Hij zal het goede werk voleindigen dat hij begonnen heeft tot op de dag van Jezus Christus. Daarom, hem zij de heerlijkheid van nu aan tot in der eeuwigheid. Intussen moeten we niet de context vergeten waarin Paulus al deze dingen zegt. Hij spreekt hier immers over het huwelijk, het gewone aardse huwelijk tussen een man en een vrouw. Hij drukt in het bijzonder de man op het hart om zijn vrouw te behandelen zoals Christus dat met zijn bruidsgemeente doet. Om het eens uit te drukken met de woorden van Maarten Luther: de man moet in het klein een Christus voor zijn vrouw zijn. Hij moet heilig met haar leven. Hij moet haar verstandig leiden. Hij moet haar onderwijzen, troosten en beschermen. Hij moet haar in de kracht van Jezus Christus wegtrekken bij alle besmetting vandaan en haar heiligen door Gods woord. Hij moet een voorbeeld voor haar zijn in zijn levenswandel, in zijn liefde en in zijn overgave aan haar. Kortom, hij moet haar geestelijke schoonheid bevorderen. Dan zal ze ook bij het ouder worden jong en fris blijven. Dan heeft ze door genade van de hemelse bruidegom deel aan de eeuwige jeugd. We begonnen met een paar woorden uit het klassieke huwelijksformulier. Ze doen me altijd weer denken aan die gemeenteavond die mijn vrouw en ik mochten bijwonen in een kerk bij een bevriende predikant in Zuid-Afrika, niet ver bij Pretoria vandaan. Hij sprak op die avond over deze woorden. Op een bewogen wijze wees hij op de opdracht die de man als hoofd van de echtverbintenis heeft, de opdracht om te onderwijzen, te troosten en te beschermen. Ik hoor hem nog zeggen: zoals Christus de hoogste profeet is die hemels onderwijs geeft aan zijn kerk, zo moet de man als een kleine profeet zijn vrouw helpen om het woord te verstaan en beter te verstaan. Zoals Christus de medelijdende hogepriester is, die zijn bedroefde volk vertroost, zo moet een man altijd weer gereed staan om zijn vrouw op te beuren en te bemoedigen. Zoals Christus de grote koning is, die zijn lieve bruid beschermt tegen alle aanslagen van binnen en van buiten, zo moet ook een man het telkens weer voor zijn vrouw opnemen. Ik zal die avond niet snel vergeten. Ik ging, laat ik maar eerlijk zijn, met schuld naar huis. Maar ik was dankbaar voor die les. Ik lijk zo weinig op Jezus, ook in mijn huwelijk. Daarom moet ik maar steeds vragen, en ik hoop dat u en jij dit met mij doet. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Dank voor uw aandacht. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee C. Sonneveld.